Goedenavond. Vanavond wilde ik het gaan hebben met jullie over een teken. De Joden begeren een teken. De Grieken begeren wijsheid. En dat zijn woorden uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En daar wilde ik een stukje uit lezen. 1 Korinthe 1. Even vooraf. Paulus die gaat deze brief schrijven. Naar aanleiding van een aantal vragen die er gekomen zijn. Van Paulus, hoe zit dit? Paulus, hoe zit dat? Maar voordat hij antwoord gaat geven op die vragen, gaat hij de gemeente eerst even confronteren met dat wat hij gehoord had via andere kanalen. En dat was niet zo best. Verdeeldheid, ruzie, achterklap, hoogmoed, waren allemaal dingen die hij in de eerste paar hoofdstukken van deze brief de Korintiërs voorlegt. Eigenlijk zegt hij van Korintiërs, het lijkt allemaal wel heel wat bij jullie, al die geestesgaven, maar ik ben niet blij met jullie. Althans, nou, als je aan het begin kijkt, het hart van Paulus dat vloeit over van liefde voor deze mensen, zo is het niet. Maar hij ziet wel, er is een en ander mis. Je ziet wat er gezegd wordt. De een zegt, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Dus hij begint met, ik ben van Paulus. Nou, daar was Paulus wars van dat soort taal. Ja, van... En waar komt dat nou door? Ja, waar is nou de bron van dat soort oneenigheid? Dat is ons eigen denken. Ons eigenwillige denken. En dat heb je bij Grieken, dus de heidenen. En dat heb je ook bij de Joden. Nou, naar aanleiding daarvan schrijft Paulus dat stukje wat ik nu voor ga lezen. En dan, hij zegt in vers 18 nog, of vers 17... Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Want ook dat nog, die doop die speelde dan ook nog eens een keer een rol. En eigenlijk zegt hij in die laatste twee versen van dat stukje van, wat ben ik blij dat ik niemand gedoopt heb, zeg. Dat in elk van bijna niemand kan zeggen van, ja, maar ik ben door Paulus gedoopt. Ja, zo ver was het eigenlijk gevallen in die gemeente. En dan zegt hij, ik ben om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Niet met wijsheid van woorden. Nou, we doen allemaal ons best om de boodschap zo mooi mogelijk te brengen, zo verkap, maar eigenlijk gaat het er helemaal niet om. Ik bedoel, je kan een verhandeling houden waar iedereen, nou ja, ze zitten kijken, wat zegt hij dat mooi en wat is dat goed. Alleen, dat is niet het evangelie. Het evangelie is de kracht van God. Is de inhoud. En daar zegt Paulus een en ander over. Vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij prediken echter Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet vele wijzen, naar het vlees, niet vele machtigen, niet veel aanzienlijker. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En eigenlijk komt Paulus dan weer terug op dat eerste stukje van de gemeente. Er waren mensen die gingen roemen in Paulus, in Kefas, in Apollos, in Christus. Waarschijnlijk waren dat trouwens mensen die Christus nog in zijn omwandeling op aarde hadden meegemaakt. Ze hadden hem ontmoet, ze hadden met hem gesproken. En dat was die groep mensen die zei van, kijk, wij zijn van Christus. Zij beroemden zich op het feit dat ze hem nog hadden gekend. Ik denk dat dat de betekenis van, ik ben van Christus. Of... Maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Dus die Grieken, die begeren wijsheid. De huidige wijsheid van onze maatschappij, die is eigenlijk helemaal gegrond op de leer van de Grieken. Plato, Aristoteles en de eeuwenlang door hebben die een ongelofelijke macht uitgeoefend, ook op de theologie. Ja, je mocht geen theologie studeren als je niet ook eerst behoorlijk doorkneed was in de filosofie, in de Griekse filosofen. Veel van de kerkvaders waren trouwens ook, althans kerkvaders worden ze dan genoemd, waren ook filosofen. Geleerde mensen, helemaal doorkneed in die Griekse wijsheid en die zijn dan de kerk binnengekomen. Vaak namen ze hun eigen ideeën mee. En nou ja, daar heb je gewoon een heleboel traditionele leerstellingen van. Waarbij je eigenlijk iedere keer moet gaan kijken van, ja, klopt dat nou allemaal wel? Wijsheid. Ja, menselijke wijsheid. En Paulus zegt, dat is allemaal dwaasheid. Ja, die Grieken die willen heel vaak nieuwe dingen horen. Ze willen redeneren. Ze willen vooral bewijzen leveren. En je zou het een beetje kunnen vergelijken, misschien daar vergelijk ik het wel eens mee, met die hele discussies die er kunnen zijn over de waarheid van de Bijbel. En als bijvoorbeeld het eindeloze gediscussieer over schepping en evolutie en dergelijke. Vooral onder jongeren merk je van, nou, laten we eerst eens zien dat die Bijbel waar is. Ja, daar kun je je hele leven mee bezig zijn. Met allerlei apologetische boeken gaan lezen en allerlei wijsheden vanuit de wetenschap te gaan kijken van, nou zie je wel, de Bijbel zou toch wel eens waar kunnen zijn. Het klinkt allemaal heel intelligent en allemaal heel erg geleerd. Het is best interessant overigens als je de tijd over hebt om daar eens kennis van te nemen. Alleen het doet geen kracht. Het doet gewoon geen kracht. Het is allemaal maar geredeneer. En dat had je ook met die wijsheid van die Grieken. Nou, de Joden, die hadden met het gezag van het woord niet zo'n probleem. Alleen die wilden een teken. Nou, altijd maar het begeren naar een teken. En daar heb je in de evangelie een aantal treffende voorbeelden van. En daar wilde ik vanavond een aantal van bespreken. Van, wat willen ze nou voor een teken? Wat voor teken kregen ze eigenlijk? En waar doelt Paulus hierop? Op die aanstoot. Ja, het is, want waar lazen we dat? Voor de Joden een struikelblok. Ja, dus, want die Joden die kregen echt wel een teken. Ze begeerden er een en ze kregen er een. Alleen dat teken wat ze kregen, dat was een struikelblok. Ja. Nou, de eerste waar ik even naar wilde kijken is Johannes 3. Of eigenlijk Johannes 2. Het eind van Johannes 2. Dat is dat moment in de tempel, van de tempelreiniging. Daar gaat het over in vers 13 tot en met 17. Ja, dus de Heer die gewoon dat hele tempelplein als het ware schoonveegt. En zegt van jullie, maak het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dat moet je niet doen. Nou, toen antwoordden de Joden, dat is vers 18. En zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt om deze dingen te doen? Ja, dat zouden ze nou wel eens willen weten. En je moet je voorstellen, dat leverde daar op dat tempelplein een hele consternatie. Ja, dan komt die man uit Nazareth, die komt daar dat hele tempelplein schoonvegen. Ik bedoel, we lezen het zo makkelijk, maar je moet je daar eens wat bij voorstellen. Het was hartstikke druk, het was het Pascha. Ja, dat hebben we toch nodig? Je moet toch die schapen kunnen kopen en verkopen en die duiven en allemaal, al die offeranders. En dan komt daar de Heer Jezus, die gaat daar gewoon een stennis maken tot en met. Het is gewoon een puinhoop geweest op dat, ja sorry dat ik zo zeg, maar op dat tempelplein. En dus die Joden die vragen, ja mijn zin is ook wel een beetje terecht, ja welk teken heb je nou eigenlijk van dat u dat doet? En dat zeggen ze dan in vers 18. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Ja, dat is ook zo'n uitspraak. Ja, het vinden ze allemaal plaats op dat tempelplein. Met welk recht doe je dit? Nou, welk teken? En dan geeft hij dat teken. En hij kan gewoon op die schitterende tempel, want het is natuurlijk een machtig bouwwerk, dat kan hij gewoon wijzen. Hij zegt, nou, breek hem maar af. En binnen 3 dagen bouw ik hem weer op. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. En dan staat er voor ons als toelichting bij. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Je ziet tekenen. Vele Joden die geloofden omdat ze tekenen zagen. Ja, tekenen, dat is niet die tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Dat was het teken wat de Joden kregen, de Farizeeën. Maar hij deed vele tekenen. Gezondmakingen, ja, mensen die blinden, die ziende werden, mensen die kreupel waren, die weer konden lopen. Heel veel wonderen werden daar gedaan. Dat waren de tekenen die zij zagen. En op grond daarvan zeggen mensen, ja, dit moet de Messias wel zijn. Alleen de leiders, die vonden dat allemaal niet genoeg. Ja, ze zagen diezelfde tekenen natuurlijk ook. Ze zijn wat is nou het teken van je zending? En wat is het antwoord wat de Heer geeft? Breek die tempel af en in 3 dagen bouw ik hem op. En dat sprak hij dus over zijn dood en zijn opstanding. Dus tekenen, ja, de Heer deed alleen maar tekenen de hele tijd door. En toch vragen die Joden een keer, geef ons een teken. Het moest iets bijzonders zijn. En zelfs dat teken wilden ze niet geloven. Of misschien geloofden ze het wel, maar het werd een struikelblok. Daar komen we zo op. En dan komt er in hoofdstuk 3, dan komt hier Nicodemus. Hij was een farizeeër en een leider van de Joden. En die komt s'nachts naar de Heer Jezus en hij zegt tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dat zegt notabene hier een farizeeër, een ongelovige. En die zegt, ja, wij weten wel dat u van God gekomen bent. Want iemand die zulke tekenen doet, ja, God moet wel met hem zijn. Maar je hoort in zijn gedachten erachteraan, tenminste, ik wel. Maar geef ons een teken. Ja, er waren een heleboel tekenen. Maar hij kwam niet voor niks bij de Heer Jezus. S'nachts. Hij kwam niet beleiden van, ja, we geloven dat u de Messias bent. Nee, het komt er toch allemaal best een beetje aarzelend uit. Van ja, wij, iemand die zulke tekenen doet, ja, die moet wel op de een of andere manier van God gezonden zijn. Maar, nou, de Heer laat hem ook bijna niet uitpraten en hij begint over de wedergeboorte. Voorwaar zeg ik u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat opnieuw geboren, dat is hier bij Johannes, is het van boven geboren of uit God geboren. Ja, dat zie je in Johannes 1, dus daar wordt de term uit God geboren gebruikt. En daar gaat de Heer Jezus op verder, van, met die Nicodemus. En die Nicodemus, die, het is duidelijk, het gaat hier over dingen waar hij helemaal niets van snapt. Wat is dat nou? Het heeft alles te maken met dat teken wat de Heer Jezus aan die fariseeën gegeven had, van die tempel en die opbouw daarvan. Die wedergeboorte. Want, Nicodemus die zegt, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder gaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, en dat lees ik als geestelijk water, dat is een stelfiguur van twee zelfstandige naamwoorden, water en geest, waarvan het ene zelfstandig naamwoord iets zegt over dat eerste. En dus dan kan je zeggen, geestelijk water. Die twee die moet je niet uit elkaar halen. Het is hier, de Heer zegt hier, van je moet uit geestelijk water geboren worden. En dan kan dit koninkrijk niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder je niet dat ik tegen u gezegd heb, ik moet opnieuw geboren worden. Of je moet van boven geboren worden. En dan zegt hij, de wind waait waarheen hij wil. Die wind, dat is hetzelfde woord als de geest, de pneuma. En die blaast waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Uit de geest geboren, uit God geboren, van boven geboren. Het is allemaal hetzelfde. En Nicodemus die kwam daar om een teken te vragen en dan krijgt hij dit te horen. Waar gaat dit over? Want Nicodemus die begrijpt er helemaal niets van. Want hij zegt, en dat zegt hij ook, gelukkig, hij beleidt het ook. Zegt van, hier heb ik geen verstand van. Hij zegt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En dan krijgt hij een reprimande, en niet zo'n zuinige, van de Heer Jezus. Ben jij nou een leraar in Israël? En je weet geen eens waar het over gaat? Dus de Heer spreekt over dingen die Nicodemus had moeten weten. Anders kan de Heer dat ook niet tegen hem zeggen. Van, ben jij nou een leraar? Nou, de Heer vergelijkt natuurlijk naar een periode in Israëls geschiedenis die nog komen zal. En die de wedergeboorte wordt genoemd. En dat is die profetie bijvoorbeeld uit Ezechiël. Ezechiël 36 en Ezechiël 37. Die hoofdstukken gaan we natuurlijk niet helemaal lezen. Nu, dat laat ik aan jezelf over. Maar ik lees Ezechiël 36 vanaf vers 22. Ezechiël 36 vanaf vers 22. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Dat gaat dus over het volk Israël. Niet gaan vergeestelijken, niet de kerk ervan maken of wat dan ook. Het gaat hier over het volk. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en ik zal uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik naar uw land brengen. En ik zal rein water, dat is dat geestelijke water, op u sprenkelen. En u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. Ik denk dat dat ziet op de wet. En u een hart van vlees geven. Dat is Christus. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Nou, hier sprak de Heer Jezus over met Nicodemus. Ja, dat reine water besprengelen. De reiniging. En om zo inderdaad het land, het koninkrijk in te kunnen gaan. En dat zie je ook in Ezechiël 37. Vers 9. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dat is waar de Heer Jezus het net over heeft gehad. Dat blazen van die geest. Daarom zei ik van, wind kan ook geest zijn. Ja, dus dat blazen van die geest. En wat doet die geest? Die geeft leven. Ik profeteerde zoals hij mij geboden. Die moet je voorstellen, Ezechiël die staat hiervoor. Een stel door het doodsbeenderen, daar moest hij voor profeteren. En toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan en een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, en zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En dat we niet weten van waar die geest kwam, zoals de Heere Jezus tegen Nicodemus zei, dat kun je ook lezen in, even kijken hoor. Oh ja, over die vier windstreken in vers 9 wat we net hebben gelezen. Van die vier windstreken, ja, wat zijn dat? Dat is noord, oost, zuid en west. Dus je weet niet waar die vandaan komt, ja, uit die vier windstreken. Maar dit is waar de Heer Jezus met Nicodemus over had. Nou, misschien als je tegen een willekeurige timmermanszoon of wat dan ook, of een arbeider op het land deze woorden had gesproken, natuurlijk hadden ze dat niet direct begrepen. Maar van een schriftgeleerde als Nicodemus, die had bij dat woord geest en dat geestelijke water en wat eraan vooraf ging, dan had hij hier aan deze hoofdstukken moeten denken. De levendmaking van het volk Israël, het koninkrijk van God. En wat ligt daar aan de basis? Ja, dat is dat teken wat de Heer zelf aan de Joden had gegeven. Breek die tempel af en ik bouw hem weer opnieuw op, in 3 dagen. Dat ligt aan de basis hiervan, van deze levendmaking, de opstanding van Israël. De levendmaking van Israël. In Johannes 6... zien we iets dergelijks. Ook weer een teken. Johannes 6. Nou, het bekende hoofdstuk denk ik van het brood des levens. En in vers 14. Even kijken. Dus zie je, van toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Ze hadden een teken gezien. Nou, hij moet wel de profeet zijn. En de profeet, dat is die profeet uit Deuteronomium 18. Ja, die profeet die meerder zou zijn dan Mozes. Een profeet zoals Mozes staat er eigenlijk. En toen ze zag, nou, de Heer Jezus die wist dat ze zouden komen om met geweld koning te maken, trok ze terug op een berg alleen. En wat was dat teken? Nou, de Heer had een heleboel voedsel vermenigvuld. Hij had een hele grote schare, had hij te eten gegeven, vanuit een heel klein beetje eten. En op grond daarvan ontspint zich dan die discussie over de brood des levens. En in vers 30. Ja, vers 30. Dan zie je, ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Het is toch bijna onbestaanbaar. Ja, wat voor tekenen deed de Heer allemaal? En dan komen ze toch weer met hem, van wat voor teken doet u nou? Zodat u kunnen geloven. Het was gewoon nooit genoeg. En ook hier, en daar gaan we nu niet te lang bij stilstaan, want ik wil eigenlijk naar dat andere teken toe. Maar in elk geval zie je ook hier dat hij eindigt in de opstanding. Hij zegt, ik ben dat brood des levens. Ja, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dat staat in vers 32. Want het brood van God is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. En ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb het u gezegd, dat u mij wel gezien hebt. En toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. Zie je wel, het gaat ook weer over de opstanding. Hij wil dat al wat de Vader hem gegeven heeft, zal opstaan op de laatste dag. Dat ziet op diezelfde dag waar Ezechiël het net over had. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het gaat over de opstanding uit de doden. En weer, hij is daarvan de basis. Hij die zegt, breek die tempel maar af, ik bouw hem in 3 dagen weer op. Nou, nog een keer een teken. Dat zijn volgens mij de enige 3 keren dat de Heer Jezus een teken geeft. Dat is Matthäus 12. En dat vind ik eigenlijk wel de meest wonderlijke van de 3. Als ik het zo zeggen mag. Even kijken hoor. Oh ja. Inderdaad, in vers 40 moeten we zijn. Ik zat eventjes op de andere bladzijde te kijken. Ook hier, als je eventjes de voorgeschiedenis bekijkt, heeft de Heer Jezus een wonder gedaan. Wonderen gedaan. Ja, je ziet in vers 9 de man met de verschrompelde hand. En die heeft hij gezond gemaakt. Alleen, ja, het was op de Sabbat. Oei, oei. Ja, de Heer Jezus deed iets wat volgens de fariseeën niet mocht. Op de Sabbat iemand genezen. Nou, dan krijg je weer die discussie. En dan in vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën. Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Weer een teken. De Heer deed niet anders dan tekenen, maar we willen van u wel een teken. Maar hij antwoordde en zei tegen hen. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Een teken van Jona. Ja, dat kenden die fariseeën natuurlijk wel. Ik bedoel, die geschiedenis die is meer dan bekend. Jona, de afvallige profeet, die op de vlucht gaat voor de boodschap die hij moest brengen. In een storm terechtkomt, overboord wordt gezet. Opgeslokt wordt in een vis. En uiteindelijk na 3 dagen weer uitgespuugd wordt op het land. En dat is dan de dood en de opstanding. Dat betekent de dood en de opstanding van de Heer. Alleen die dood en die opstanding van de Heer, ja, daar wisten die schriftgeleerden natuurlijk nog helemaal niks van. Zeg, jullie krijgen het teken van Jona de profeet. En nou is er best iets opmerkelijk in dit gedeelte aan de hand. Want als je kijkt wat er aan vooraf gaat, dan zie je dat het, stel dat de boom goed is, in vers 33, stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Het gaat hier over een boom en over vrucht. En verder zegt de Heer Jezus in vers 34, adderen gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Hij noemt die fariseeën die tot hem komen adderen gebroed. Dus een boom en adderen gebroed. En ik denk dat Matthäus verwacht dat je dat boek, zijn boek gewoon in één keer achter elkaar doorleest. En dat je dan even in gedachten teruggaat naar de prediking van Johannes de Doper. Die had het ook over een boom. En die sprak de fariseeën ook aan met adderen gebroed. En wanneer deed hij dat? Ja, dat is bij zijn doop. De doop van de Heer Jezus. Dan moet je dus even een paar bladzijden terugbladeren. Johannes, of Matthäus 3. Ja, die Johannes die staat te dopen bij de Jordaan. En dan ziet hij op een gegeven moment, ja, hij doopte daar de hoeren, tollenaar, gewoon het uitschot van de maatschappij. Die kregen zo ingang in het koninkrijk der hemelen, door die doop van Johannes heen, omdat ze zich bekeerden. En dan komen opeens die fariseeën en de sadduceeën die komen naar hem. En Johannes ziet ze komen. En eigenlijk zegt hij, ja, maar jullie niet. Blijf maar buiten. En hij noemt ze dan adderen gebroed. Dat zie je in vers 7. Direct. En hij heeft het dan ook vruchten voortbrengen. Vers 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En hij heeft het ook over een boom. De bijl ligt aan de wortel van de boom. En elke boom dan die een goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt in het vuur geworpen. Zie je dat die inleiding tot wat komen gaat zo ongeveer hetzelfde is als wat we net hebben gelezen. Ja, dus dat teken van Jona, dat ging vooraf met vrucht voortbrengen, een boom en adderen gebroed. En hier, Johannes de Doper die zegt precies hetzelfde, adderen gebroed, brengt vrucht voort en die boom die gaat omgehaakt worden. En wat gebeurt er na dit gedeelte? Dan komt de Heer Jezus tot die doop van Johannes. En dan zou je zeggen, wat moet hij daar? Wat moet nou de Heer Jezus bij de doop van Johannes? Nou, datzelfde probleem had Johannes. Want Johannes die zegt, vers 14, maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Nou, we zouden allemaal hetzelfde gezegd hebben, denk ik. Ja, van, dit is foute boel. Nu wordt de boel omgekeerd. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus die doop. Wat betekent dat? Nou, de doop ziet altijd op dood en opstanding. Het heeft niks met reiniging te maken of iets dergelijks. De doop, denk bijvoorbeeld aan Romeinen 6. Ja, hoe Paulus zegt, we zijn met Christus of in de doop. Of in de dood. Nou, laat ik het even netjes lezen. Anders ga ik weer. Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, dat is altijd de betekenis van de doop. Dood en opstanding. En als de Heer Jezus zegt van op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ja, wat is de Heer komen doen? Hij kwam een nieuwe gerechtigheid aanbrengen. En wat, dat is een gerechtigheid die helemaal niets meer te doen had met de werken van de wet. Maar die helemaal gebaseerd is op een vervulde wet en het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Dan moet je altijd aan denken bij gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dus je hebt die rechtvaardigheid uit de werken van de wet. En de Heer Jezus heeft die wet doorwandeld. En hij is eraan gestorven. En die wet die bracht hem zelfs aan het kruis. En dat is ook de wet, het kruis. Ja, vervloekt is een ieder die aan de dood, aan het kruis hangt, aan het hout hangt. Hij is eraan gestorven. Dus volmaakt die wet vervuld. En toch dood. Nou, dat is niet eerlijk. Waarom is het niet eerlijk? Nou, omdat de wet zelf zegt van doe dit en je zult leven. En de Heere deed het allemaal, tot aan het eind, zelfs tot aan het kruis, dus ook de wet. En hij stierf. Nou, dat is nou het geheim van hoe komt dit nou samen? Ja, de Heere vervult die hele wet, tot aan de dood. Ja, dat moest ook wel, want de wet zei ook, van vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat deed hij allemaal. En toch sterft hij. Terwijl de wet zegt, van doe dit en gij zult leven. Voel je dat hier iets zit wat niet klopt? Ja, wat is het enige antwoord? De opstanding. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Het graf kon hem niet houden, juist omdat hij die wet helemaal had volbracht. Tot aan het einde. Dus hij had het leven verdiend. En dat is die gerechtigheid, die rechtvaardigheid. Die nieuwe rechtvaardigheid. Leven, omdat hij het heeft gedaan. Leven uit zijn leven. Leven door zijn geest. Die nieuwe levensgeest die we krijgen. Nou, daar heeft de Heer het hier over. In die doop van Johannes. Daar ziet die doop eigenlijk op vooruit. Op de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan komt er een duif. Die komt uit de hemel. En die daalt neer op de Heer Jezus. En iedereen die ziet dat. Ook die fariseeën. Die zien een duif neerdalen. En Matthäus die beschrijft het als de Heilige Geest, de Geest van God, als een duif neerdalen en op zich komen. Ja, dus die groep fariseeën die had gehoord, andere gebroed, dat zou gezegd worden trouwens, ze hadden iets gehoord over die boom die afgehouden zou worden en over vrucht voortbrengen. En dat had Johannes de Doper allemaal tegen ze gezegd. En dan zien ze uiteindelijk die duif neerdalen na de doop van de Heer Jezus. En dan kom je in Matthäus 12, dus niet zo heel veel verder. En dan horen ze het weer. Nu niet Johannes de Doper, nee, nu begint de Heer Jezus. Die zegt van jullie adderen gebroed. En breng eerst maar eens vrucht voort. Ja, en een boom die ken je alleen maar aan zijn goede vruchten. Of een goede boom. En de slechte boom aan slechte vruchten. En dan vragen ze een teken. Wat is nou dat teken dat u dit allemaal tegen ons mag zeggen? Op wiens gezag doet u dit eigenlijk? En dan geeft hij een teken. Hij zegt, je krijgt niks anders dan het teken van Jona, de profeet. Weet je hoe de fariseeën en de schriftgeleerden dit gehoord moeten hebben? Dat teken van Jona. Wat is een Jona? Jona, de betekenis van het Hebreeuwse woord Jona. Dat is een duif. Je krijgt niets anders dan het teken van de duif, van een duif. Ja, en die duif, ja, dat is ook weer zoiets. We lezen het zo makkelijk, maar dat heeft een indruk gemaakt op al die fariseeën, die schriften en het hele volk. Ja, dat je zo die duif neerziet dalen op iemand. Na de doop van Johannes. Dat is ook weer zo'n mirakel geweest. Een enorm teken. En dan zien ze die duif. En dan verwijst de Heer hiernaar. Je krijgt geen ander teken van mij. Dan het teken van een duif. De profeet. En dan gaat hij dat uitleggen wat dat is. En dan is die dood op zijn hand. Dat sluit naadloos aan bij de doop van Johannes natuurlijk. En dat is ook weer. Dus de basis van de ingang in het koninkrijk. Zijn dood en zijn opstanding. Dat is waar die doop van Johannes naartoe wijst. Als we nu weer even teruggaan naar het begin. Dat is 1 Korinthe 1. En hier wist Paulus allemaal niet van natuurlijk, tenminste niet toen hij dit schreef. En dan het laatste stukje, het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. Ja, ik zal maar zeggen, de hoeren en de tollenaren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, hij roemen in de Heere. Het roemen is in het kruis, en niet, je moet niet stil blijven staan bij het kruis, en in de opstanding van de Heere. Want daar gaat het iedere keer over. We krijgen leven omdat hij leeft. Niet omdat hij is gestorven. Nee, we leven omdat hij is gestorven en omdat hij is opgestaan. En wij die nieuwigheid des levens kunnen ontvangen. En dat is waar de Heer het over heeft als die het spreekt over die geboorte uit God. En waar die Nicodemus zo weinig van begreep. Waarom zei ik net dat gebaseerd is op de opstanding van de Heer? Nou, dat woordje geboren, dat wordt ook voor de Heer Jezus gebruikt. Alleen in zijn opstanding. Het is de enige keer dat geboorte ook wordt gebruikt voor de opstanding van de Heer. En dat is in Psalm 2. Maar ook Paulus die gebruikt het in Handelingen 13. Handelingen 13 vers 30 moet je straks zelf maar opzoeken. Maar dat bewijst Paulus vanuit Psalm 2. Dat de Heer is opgewekt. Want het staat geschreven van: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat gegenereerd, geboren doen worden. En Paulus zegt dat is het bewijs van de opstanding. Waarom is die opstanding zo belangrijk? Waarom zegt de Heer dat is een teken? Waarom nou dat teken? Nou, die Joden, die verwachten een Messias. Die Joden verwachten een Messias. Ja, en hoe herken je nou de Messias? Hoe weet je nou dat de Messias is gekomen? Daar willen ze een teken van hebben. Nou, ik geef ze geen ongelijk, natuurlijk. Je moet niet de verkeerde achterna gaan lopen. Van ja, wie zou het nu zijn? Kan nog heel actueel worden in de misschien niet eens zo verre toekomst. Als er allemaal Christussen op gaan staan, daarin dat Joodse volk. Ja, ik ben het en ik ben het en ik ben het. En de Heer waarschuwt ervoor. Pas op. Je kan maar beter in je binnenkamer gaan zitten en mij aanroepen. En ik denk dat er een heleboel verleiders zullen komen. Maar hoe weet je nou van wie de waar is? Nou, de Heer zegt, je hebt mijn teken. En dat teken is het feit dat ik op zal staan uit de dood. En wij weten het omdat de Heer is opgestaan uit de dood. Dat zegt Paulus tenslotte in Romeinen 1 vers 4. Hij is bewezen te zijn de Zoon van God door opstanding uit doden. Romeinen 1 vers 4. Belangrijk gedeelte. Paulus, ik lees even vanaf vers 1. Een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Dat moest hij natuurlijk ook kunnen bewijzen. Want hij moest de zoon van David zijn. Dat is één, dat is naar het vlees. Gewoon puur uit menselijke voorplanting zou ik zeggen. Ja, is hij uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht, in kracht staat er eigenlijk, bewezen te zijn de zoon van God door opstanding uit doden. Namelijk Jezus Christus onze Heere. Het bewijs van de Messias, van dat hij de Messias is. En het bewijs dat God zijn leven op aarde heeft aangenomen en zijn offer heeft geaccepteerd, is de opstanding, zijn opstanding uit de doden, dat hij is opgewekt. En dat is voor ons ook het bewijs. Daar zullen we het mee moeten doen, om het zo te zeggen. We hebben de schriften. En daarom ging Paulus de synagoge langs. En dan ging hij prediken. En wat ging hij prediken? Hij ging altijd prediken dat de Heer Jezus Christus uit de doden was opgewekt. Moet je maar eens nalezen. Ik zal één voorbeeld geven, Handelingen 16. En dan komt Paulus bij de Thessalonicenzen. Handelingen 16. Even kijken hoor. Oh nee, sorry, 17 natuurlijk, Thessalonica. En ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging na zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Ja, hij opende de boekrollen en hij ging met ze praten. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus Christus de Christus is, die, zeg ik zo zei hij, u verkondigt. Dat was de Christus die Paulus verkondigde. Hij die gekruisigd is, hij is opgestaan. Dat is een hele belangrijke, gewoon dat hij ook is opgestaan. Dat is het bewijs ervan. En daarom diezelfde brief waar we net mee begonnen zijn, 1 Korinthe 15. Dat was ook een puntje in die gemeente van de Korintiërs. Ja, ze geloofden niet in de opstanding. Ja, wat ze dan wel geloofden. Nou, in elk geval, er was een groep gelovigen die zeiden van, ja, die opstanding, daar moeten we niks. Ja, maar, zegt Paulus, dan heb je helemaal niks meer. Want dat is mijn evangelie. Dat is de kracht van God, de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Overal waar je kracht van God tegenkomt, daar gaat het ook altijd over de opstanding. Net ook in 1 Korinthe 1, wat we lazen. Als het gaat over de kracht van God, dan is het de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nou kregen die fariseeën dat teken? Ja, dus bijvoorbeeld de Nicodemus met zijn vrienden, dat van breek de tempel af en in 3 dagen bouw ik hem weer op. Dat brood is levens, maar ook in dat teken van Jona. Ze kregen dat teken. En wat zegt Paulus daar in 1 Korinthe van? Het was hun een aanstoot. Het feit dat Christus gekruisigd is, dat dat de Messias moest zijn, dat werd voor hun een struikelblok. Ja, dus voor Grieken, dat is weer een ander verhaal, is het een dwaasheid. Moet je ook niet over gaan zitten redeneren, want het heeft echt geen enkele zin. Ik denk van, nou oké, okay, vind het maar dwaas, vind mij maar gek dat ik dit preek. Het kan me ook echt niet schelen. Ja, mensen vinden het toch wel een beetje raar als je gelooft in een gekruisigde en opgestane God. Nou, dat is dwaas, is niet van deze wereld. Is, nou ja, wat er ook gezegd wordt, geeft niks. Het is wel een kracht. Het is de kracht van God. Tot behoud, tot zaligheid, voor leven, voor geluk, voor vrede, voor alles. Maar voor die Joden was het een aanstoot, een struikelblok. Is dat nu onze God? Nou, zelfs Petrus die moest daar eerst niks van hebben. Dus als de Heer voor het eerst gaat spreken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Dan zegt Petrus, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Zullen we dat ook nog even lezen? Matthäus 16. Matthäus 16, vers 21. Van toen aan, dat heeft de Heer nog daarvoor niet gedaan. Daarvoor had hij het altijd maar over het koninkrijk der hemel wat aangebroken was. Of aanstaande was. Maar van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. En op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Ja, het is goed bedoeld van Petrus. Maar weet je dat Petrus dat beslist niet, oumer staat er in het Grieks, geen zins, echt niet. Dat zegt hij ook over dat na 3 dagen worden opgewekt. Het is maar goed dat... En dat is een hele interessante studie, moet je eigenlijk eens een keertje doen. Die woordjes oumer, dat geen zins of beslis niet. Als mensen dat uitspreken, dan is het altijd gelukkig het omgekeerde. Ja, zoals Petrus hier zegt, gaat beslis niet gebeuren. Het gebeurde wel. Alleen als de Heer het zegt, beslis niet, dan gebeurt het ook echt niet. Maar als mensen zeggen, beslis niet, gelukkig maar, het gebeurt wel. Dus Petrus die zegt hier, Petrus had natuurlijk alleen maar dat lijden en dat sterven gehoord. Petrus in vuur en vlam stond, die had die laatste woorden over dat opgewekt worden, de hoorde hij al geen eens meer. Dus hij viel als het ware de Heer al in de reden. Ja, maar dat gaat niet gebeuren hoor, daar zal ik wel eens een stokje voor steken. Ja, je ziet hem gaan. Hij ging daar wel eens even een stokje voor steken. Geen zins, heren. Maar dan zegt de Heer tegen hem, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dus nou werd Petrus een struikelblok voor de Heer. En de Heer werd een struikelblok voor de fariseeën. Omdat hij zich presenteerde als de Messias. Als de man die de wet volbracht. En daarmee eindigde aan het kruis. Maar had voorzegd, ik zal worden opgewekt uit de doden. Na 3 dagen. Die tempel die gaat weer open. En dat is de tempel van zijn lichaam. En daar zullen we mee af gaan sluiten. Dat hebben ze allemaal onthouden. Allemaal. Je las het van de discipelen. Wacht even. Hij had iets gezegd over dat na 3 dagen dan zou hij opgewekt worden. Toen wisten ze van, hij is de Messias. De fariseeën en de schriftgeleerden en valse getuigen, die kwamen bij het kruis, of in de zaal van Caiaphas. Ja, maar wacht eens even, deze man die had ooit eens een keer gezegd van dat hij weer op zou staan. En later zei hij van, ja, je kan maar beter dat graf goed verzegelen, want ze zeggen dat hij weer op zou staan uit de doden. En dan gaan ze natuurlijk een bedrog mee plegen. Dan gaan ze stiekem zijn lichaam weghalen. Dat is trouwens iets wat in de theologie, sommige theologische kringen, nog steeds beweerd wordt. Van ja, dat speelt alleen maar een beetje in de geest van die discipelen. Nee, dat graf dat is leeg en ze hebben hem gezien. Hij is echt opgestaan. En ze wisten het allemaal. En de mooiste van alle vind ik eigenlijk Nicodemus. Nicodemus die heeft het ook begrepen uiteindelijk, hè, in Johannes 3. Van die wedergeboorte en zo. Het heeft misschien een tijdje geduurd. Maar we zien hem wel, samen met die Jozef van Arimathea, die rijke man, ze gaan samen, gaan ze zorgen voor dat dode lichaam van de Heer. En reken maar dat er in die gedachte van Nicodemus heel veel is omgegaan. Misschien was Nicodemus wel de enige die licht zag en die hoop had. Haha, maar de Heer had mij tegen mij gezegd, of ik heb begrepen van die opstanding, die opwekking. En natuurlijk heeft hij Ezekiel 36 en 37 nog eens een keer zitten lezen. Natuurlijk, dat kan toch niet anders. Dus ze staat hier daar bij dat graf van de Heer. En dan nemen ze dat dode lichaam en ze gaan het begraven. En Nicodemus, ze zullen met z'n tweetjes heel wat afgepraat hebben, en Jozef van Arimathee ook. Ik denk dat Nicodemus, let op mijn woorden, hij heeft gezegd dat hij uit de doden zal opgewekt worden. En dat gaat gebeuren. En dat wordt ons bevestigd door de duif. God, de Heilige Geest, die neerdaalt op de Heer, waarmee hij gezalfd is tot Messias. En dat is onze Heer. Geloofd en geprezen zij die naam. De dood is overwonnen. En we mogen leven door hem in die nieuwe geest. Leven in een nieuwe schepping. Amen. Dank u wel, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, voor uw wonderlijk evangelie. Dank u dat u zelf degene bent die hoop, redding, vreugde in deze wereld heeft gezonden. In de gedaante van uw Zoon, die is gestorven, begraven en is opgewekt. En dat we mogen leven in dat vaste vertrouwen op uw woord. Dat we mogen weten dat u de waarmaker bent van uw woord. En dat we zo vol verlangen en blijdschap mogen uitzien naar zijn komst. En dat we met hem geopenbaard mogen worden in heerlijkheid. Heer, wilt u ons hart vervullen door uw geest, ons verstand verlichten, dat we meer en meer mogen zien van die heerlijkheid en ons daarin te onderwijzen. Heer, leer ons zo in alles geheel en al van u afhankelijk te zijn. Niet als de fariseeën, voor wie u een aanstoot bent geworden. Heer, maar dat we als dwazen, als verachten, de een de ander meerder achten dan onszelf, ons geheel en al leren te betrouwen aan u. Dat we mogen leven in die liefde die u ons bent voorgegaan. Tot aan de dood van het kruis. Dank u voor wat u ons hebt geopenbaard. Heerlijk en geprezen zij uw naam. Wilt u ons zelf onderwijzen? We bidden het u en smeken het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.